Hij doet het. Ja, hartelijk welkom bij de ingebruikname van ons orgel. Dank dat u gekomen bent bij deze toch voor onze feestelijke mijlpaal. Speciaal welkom aan onze sponsors. Moet u zeggen, ik heb niet feedback gekregen of ze er echt zijn. Maar we kunnen natuurlijk ook zeggen dat hier allerlei mensen zitten die sponsor zijn. Want ik zie ook een aantal gemeenteleden. En die zijn natuurlijk al jaar en dag hier sponsor. Misschien eerst even nog mijn naam. Ik vergeet het helemaal. Ik ben natuurlijk zo gewend als ik hier sta te praten dat iedereen mij kent. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik zie toch allerlei, noem het maar eventjes voor mij, onbekende gezichten. Mijn naam is Jan de Vries. En ik ben de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters in Nieuwveen. Ik wil een aantal personen toch welkom heten, speciaal welkom heten. En dit is allereerst Hans Rijl, de orgelmakerij Rijl, zo moet ik het eigenlijk noemen. Dat is het begin van Rijl en Rijl. Ja. Je kunt zich voorstellen dat hij, zijn firma, toch wel belangrijk was voor deze restauratie. Hij noemt het zelf trouwens consolidatie, maar daar komt hij straks misschien wel even op terug. Ik moet u zeggen dat zijn mensen hebben hier vanaf januari met veel inzet en toch ook wel veel plezier, denk ik, gewerkt. En hij zal u daar straks het nodige over vertellen. Anton de Boer zal in samenspelen eigenlijk met Hans u toch een beetje een doorzicht, inzicht geven in deze restauratie. Ik wil ook noemen de Egbers. U zult misschien zeggen, als u hier bekend bent met de Egbers, dat is toch een aannemerij, wat doet die nou met orgels? Nou, die hebben hier achter de achterwand helemaal vernieuwd. Sommigen kunnen zich misschien herinneren hoe die eruit zag. Nou, hij ziet er nu op en top uit. En daarnaast hebben ze toch ook allerlei hand- en spandiensten verricht voor Rijl. Bijvoorbeeld een heel grote stijgerplateau hier daarachterin. Konden wij niet zitten, kwamen alle mensen naar voren. Ik moet u zeggen, het was eigenlijk best wel aardig. Ze hebben overwogen om dat plateau te laten liggen, maar het uiteindelijk toch maar niet gedaan. Even kijken, ook een hartelijk welkom aan burgemeester Buizert. We stellen toch zeer op prijs dat u de gemeente vertegenwoordigt. Hartelijk welkom. U hebt allemaal een boekwerk met het programma gekregen, als het goed is. Dat is eigenlijk, als u naar het boekwerk kijkt, is dat een combinatie van uitleg wat hier allemaal gebeurd is. Overdracht weer van het orgel. En zang en muziek. Nou kan ik over het orgel niet veel meer vertellen dan dat het er mooi uitziet. Dus vandaar dat ik het woord wil geven aan Hans Rijl om u te begeleiden, te leiden door deze restauratie-consolidatie. Hans?
Dank voor de mooie inleiding. Mijn naam is Hans Rijl. En ik vertegenwoordig orgelmakerij Rijl. Al heel veel jaren, van jochie af al zou ik kunnen zeggen. Ik ben derde generatie orgelmakers. Bij ons, uit Heerde. Ik heb hier staan dat ik met veel genoegen voldoe aan het verzoek om iets te vertellen over het restauratietraject. En dat is ook oprecht zo. In het boekje, en ik weet niet of iedereen het heeft, maar dat is dit boekje. Heeft u dat? Staat inderdaad heel mooi beschreven. Er werd net ook al even naar gerefereerd. Door Jan de Vries. Ik noem er een paar dingen uit. En misschien als u zo eens een beetje in het boekje kijkt. Terwijl ik praat. Dan neem ik u dat niet kwalijk. Maar ik probeer er nog een iets andere invulling aan te geven. Het orgel werd in 1858 opgeleverd door Hermanus Knipscheer. En hij was de beroemdste teller uit een drie generaties tellende familietraditie van orgelmakers in Amsterdam. In de orgelwereld praten we over Hermanus II. Hermanus II is geboren in 1802 en overleden op 71-jarige leeftijd in 1874. Hermanus II bouwde in zijn leven in totaal maar liefst, en dat is veel voor een orgelmaker, 32 kerkorgels, vooral in de provincies Noord, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Daarnaast maakte hij ook tal van huisorgels. De eerste helft van de 19e eeuw was ook een tijd waarin veel vraag was naar kerkorgels voor begeleiding van gedragen gemeentezang. Heeft u vast wel een idee wat ik daarmee bedoel. Hij bouwde de orgels zelfs min of meer op voorraad. Dat is iets wat we ons tegenwoordig nauwelijks meer kunnen voorstellen. Maar doordat hij op voorraad orgels maakte, kon hij ook snel leveren. En daardoor zien we ook, doordat hij een voorraad aanhield, enigszins gestandaardiseerde orgelfronten. Typische knipscheerfronten. Een front als deze. Als ik niet zou weten dat hij hier zou staan en ik zou zo'n front zien, zou ik direct zeggen knipscheer. Hermanus II had ook veel orgels in onderhoud. En het is toch altijd leuk, ik vind het een heel bijzonder feitje, dat hij het beroemde Müller-orgel onderhield in de Grote of Sint-Bavo in Haarlem. En het is misschien het meest beroemde orgel ter wereld, durf ik wel te zeggen. En er wordt ook geknikt hier. En het geeft toch wel iets aan van de kwaliteit van knipscheer, dat hij een dergelijk orgel mocht onderhouden. Van de orgels van zijn vader, Hermanus I dus, is helaas eigenlijk niets overgebleven, een paar fragmenten. En van zijn kinderen, hij had maar liefst 11 kinderen. En 4 zonen zijn de orgelbouw ingegaan. En daar was ook Hermanus III bij. en dat is een van de orgelmakers, maar ook van Hermanus III is... eigenlijk van al die zonen zijn geen orgels. Ze hebben vooral onderhoud gedaan. Dus Hermanus II, daar lag het zwaartepunt. Knipscheerorgel, eigenlijk praten we altijd over Hermanus II. Al nadenkend over Nieuwveen en de orgelmaker Hermanus Knipscheer komen 3 hoofdpunten bij mij op. Ik heb 3 punten opgeschreven. Als eerste de overwegingen in het gehele traject. Overwegingen van hoe ga je met zo'n orgel om. In 2013 hebben we het orgel bezocht om een offerte te maken. Dat is alweer 4 jaar geleden dus. En het woord is al 2 keer gevallen. Het is een woord wat inderdaad toen ontstaan is. Ik moet er zelf ook een klein beetje om glimlachen om het woord hoor. Maar heel uitgesproken is hier een keus gemaakt om te komen tot consolidatie van het orgel in een gerichte vorm van groot onderhoud. Maar wel alles naar richtlijnen voor restauratie van historische orgels. Er is hier ook om kostentechnische redenen niet gekozen voor volledig herstel naar de oorspronkelijke situatie. Maar heel gericht hebben we de originele kwaliteit gevolgd. En heel belangrijk, ik sprak er net met de burgemeester ook even over, is, en daar een dankwoord kom ik straks ook nog op, maar heel belangrijk is dat we de aanvullende opdracht kregen om het later aangebrachte kunststofafdichtingssysteem in de windladen te vervangen. Ik ga daar niet heel diep op in wat een kunststofafdichtingssysteem in een windlade is, maar een windlade is eigenlijk een, heel simpel gezegd, een grote bak gevuld met wind. En daar lopen planken overheen en die waren van kunststof en die hebben een bepaalde maat. Die kunnen heel mooi dun zijn, omdat het van kunststof is. En daar worden bepaalde afdichtingen gebruikt en uiteindelijk leidt het ertoe dat de wind op een andere manier bij de pijpen komt dan oorspronkelijk in de 19e eeuw. En dat dat een invloed heeft op de klank, daar kunt u zich mogelijk iets bij voorstellen. Hoeveel weet je van tevoren niet. Ik zei net tegen de burgemeester dat ik me verwonderd heb over hoeveel het hier weer heeft uitgemaakt. En hoe prachtig dat is uitgepakt. Dus ik ben er ook als liefhebber enorm blij mee dat dat is doorgegaan. Mooi ook, heb ik hier staan, om samen met adviseur Anton den Boer de later toegevoegde gedekt op het pedaal, er zit achter het orgel nog een kastje met een 3-tal registers, 3-tal klankkleuren, weer echt functionerend te maken. Die was veel te klein van klank. En die hebben we 7 halftonen voor de kenners opgeschoven, waardoor die weer een zekere mensuur heeft en nu ook eronder door te horen is. Kunnen we straks ook horen in concert en voorspelen van het orgel. Ook hebben we uitgebreid gesproken over de nazaar, een typische fluitklank op het hoofdwerk. We hebben uitgebreid gesproken over de zeer matige, laat ik het maar zo zeggen, speelaard van het orgel. Dus het zijn 2 klavieren en speelde, nogal stevig, laten we maar zeggen. En dat is ook heel goed gelukt. We hebben een heel uitgesproken oorzaak kunnen vinden. En nu speelt het goed in lijn met een klankbeeld. Want dat is altijd heel belangrijk. Dat je, als je op zo'n orgel speelt, dat het klank en gevoel met elkaar overeenkomen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik hoop dat u aanvoelt dat het dan ook voor mij heel bijzonder is om vandaag aan het eindpunt van zo'n restauratie te staan. Een restauratie van een orgel waarin, en laat het ook heel duidelijk zijn, nog heel veel origineel is. En waarvan we dus straks, ik probeer het ook een beetje spannend te maken natuurlijk, want u heeft nog niks gehoord. Maar waarvan we straks de oorspronkelijke intenties van de orgelmaker weer kunnen horen. Nou, als tweede, dat werd in de inleiding al gezegd, zou ik iets vertellen over de restauratietijd zelf. De praktische uitvoering begon dus in januari dit jaar, dat is alweer zo'n 8-9 maanden geleden. In de loop der jaren, dat kunt u wel begrijpen, zo'n orgel is mechanisch, er was veel slijtage ontstaan. Het orgel lekte aan alle kanten, doordat onder andere leer, afdichtingsleer in zo'n orgel hard was geworden. Hout was gescheurd, ook door verwarming. Houten pijpen waren lek geraakt. De grote balg achter het orgel, misschien bent u wel eens boven geweest, dan ziet u daar een grote blaasbalg achter het orgel liggen. Die is naar onze werkplaats geweest, is helemaal opnieuw van leer voorzien, is belederd. En het afdichtingssysteem van de windladen, heb ik net al enthousiast over verteld, is vernieuwd in de werkplaats. Er zijn eikenhouten slepen, eikenhouten planken gemaakt, zoals Knipscheer het ook maakte. Die voorbeelden zijn er ook nog ruim aanwezig. Er zijn ook nog veel Knipscheerorgels in min of meer goede staat, maar ook heel veel verdwenen. Maar nog genoeg om te kijken van hoe deed hij dat allemaal mooi kunnen kopiëren. Veel metalen pijpwerk. Ik zat vanochtend nog even naar wat foto's te kijken. Heel veel pijpen stonden vreselijk scheef. Heel veel pijpen waren vreselijk gedeukt. Er waren pijpvoeten kapot. Nou ja, het een beetje een trieste blik. Maar goed, daarmee ook logisch dat eraan gewerkt moest worden. Een heel uitgesproken probleem hadden we met de trompet. Het trompetregister, gaat u straks ook horen. Die was heel ernstig geoxideerd. Dan komt er een loodwit vrij. Het is ook heel ongezond overigens, dat loodwit. En dat is allemaal... Vroeger deden we dat nog wel eens in een zuurbad om het weg te halen. Maar dit was zo slecht dat we die koppen, zo noemen we dat, de koppen van het tongwerk, die zijn integraal vervangen door nieuwe koppen waar veel meer tin in zit, waardoor ze veel beter tegen oxidatie bestand zijn. Die trompet is overigens tussen haakjes interessant. Die is nieuw, die is uit 1979. En door een min of meer door een toeval, want dat konden ze in 1979 echt niet weten, is die heel aardig gemaakt in de stijl zoals Knipscheer het bedoeld had. Daar zijn we achtergekomen in Alsmeer, waar we niet zo heel lang geleden het orgel gerestaureerd hebben in de Dorpskerk, 1868, Knipscheer. En daar horen we net zulke, laten we zeggen, wat vurige tongwerken. En het was net in een overgangsperiode. Heel bijzonder dat je dat dan hier bij toeval eigenlijk zo tegenkomt. Soms lopen dingen, nou ja, op een manier, nou ja, zoals je misschien wel hoopt. En tot slot, derde punt, het respect dat de orgelmaker Knipscheer bij ons allen heeft afgedwongen. Veel van het werk, ik zei het net al in de tussenzin, van Knipscheer is in later tijden aan nieuwe inzichten aangepast. En die aanpassingen waren achteraf gezien op zijn zachtst gezegd veelal niet erg gelukkig. Dit is deels in Nieuwveen ook gebeurd, maar gelukkig zijn die ingrepen hier relatief beperkt gebleven. Nu we heel gericht aan het instrument hebben mogen werken, heb ik zelf, en ik zei dat net al, ook weer verbaasd geluisterd wat het dan, hoe je het toch allemaal weer prachtig op de plek krijgt. Een orgelmaker die in 1858 met één been in een klassieke traditie stond, en dan denk ik, klassieke traditie praten we over de late 18e eeuw, maar met het andere been al in een nieuwe tijd. Een nieuwe tijd die kwam in de latere 19e eeuw in de orgelbouw. Een nieuwe tijd die toen opgang begon te krijgen, waarna Knipscheer ook direct meedeed. Hij maakte hier niet enkel een voornaam en toch helder klinkend orgel, ook werd het klankbeeld voorzichtig omgebogen naar een stevig klinkend blaas- of harmonieorkest. U kunt dat straks ook horen. En hij deed dat, en dat vind ik buitengewoon knap, op een manier zonder dat hij daarbij in een rare spagaat terecht is gekomen. Het orgel is in vorm en klank een prachtige, boeiende en ook voor de gemeentezang een heel uitgesproken uitgangspunt bij de bouw van dit orgel, voor de gemeentezang een zeer geschikte eenheid. Uitgesproken en karakteristiek, zo mogen we het Knipscheerorgel van Nieuwveen kenschetsen. En dat geldt eigenlijk algemeen voor Knipscheer. Ik zat voor mezelf nog eens even te denken. We hebben er zelf heel veel in onderhoud. Een aantal in onderhoud. Ja, ook wel veel eigenlijk. En bij allen heb ik herinneringen. En ik vond het gewoon aardig voor mezelf ook een tijdsvolgorde. En er zijn misschien een aantal mensen, zeker hier een aantal kennis heb ik al gezien, Die kennen die instrumenten ook bijvoorbeeld in Strijen in de gereformeerde kerk. Een orgel uit 1844. Een heel groot knipschilorgel, een heel klein kerkje. Deel, 1856. Enspijk, 1858. Hetzelfde jaar als dit orgel. Nijbroek, 1862. Is leuk. Ik vond het ook leuk dat het gezegd werd in de inleiding. Allard van Dijk, die hier veel gewerkt heeft, is organist op het orgel in Nijbroek. En voor hem was het ook erg leuk natuurlijk om aan dit orgel te werken. En afgelopen woensdag zijn we hier ook samen bij de eindoplevering geweest. Hij heeft ook echt van genoten, dat zei je ook heel goed. Je had het gemerkt. En, nou, het is ook zo. Het was echt leuk. Wichmond, in de buurt van Zutphen, 1867. Alsmeer heb ik net genoemd, 1868. En een van zijn laatsten in Giethoorn, aan de andere kant van het land, 1872. Maar ook met veel water in de buurt, hè, zoals u weet. Nou, we hebben als orgelmakerij Rijl dit werk met heel veel plezier uitgevoerd. En ik vind het dan ook erg leuk om u dan wat klanken te laten horen. Ik heb er al een beetje naartoe gepraat. Maar voor we dat doen, en ik vertel dat toch ook wel vaker, voor de mensen die niet zoveel van orgels weten, toch een kleine inleiding. Een orgel wordt al honderden jaren gezien als een koor en een orkest tezamen. En daar komt ook waarschijnlijk die bekende benaming vandaan. Het orgel als koningin of koning der instrumenten, wat u er ook maar van maakt. Natuurlijk is een orgel door zijn manier van functioneren in de eerste plaats een blaasinstrument. We hebben het over die bal gehad die achter het orgel ligt. Het pijpwerk moet worden aangeblazen. Maar we kunnen de klankkleuren van het orgel enigszins vergelijken met die uit een orkest. En dan vergelijk ik het nog wel eens met een symfonieorkest. En in een symfonieorkest hebben we strijkers. Denken we aan violen en contrabassen. We hebben houtblazers, een dwarsfluit, een blokfluit. En we hebben koperblazers, bijvoorbeeld een trompet of een bastuba of een trombone. Opvallend bij dit relatief kleine orgel is dat het toch groot klinkt. Dat hebben we woensdag ook hier weer vastgesteld. En dat is vooral te danken aan die kenmerkende intonatie, die klankgeving van knipscheer. En het doet wat denken aan het 19e eeuwse orkest met haar sterke en ook wel wat felle strijkersklank en ook wel een donkere bas. Dat kwam opzetten zo in de tweede helft 19e eeuw. En dat heel sterk naar de gevoelens van de 19e eeuw, niet dat ik erbij ben geweest, maar dat kan ik aan de muziek horen, ook belangrijk om zachte en lieflijke geluiden te hebben. En die kwamen bij zo'n orgel als dit op het tweede klavier. Dat zijn twee rijen toetsen. En op het bovenklavier, noemen wij het bovenwerk, kwamen die zachte stemmen. Die gaan we nu ook horen. Anton, we gaan met permissie, als je klaar bent, ja, zou ik graag willen beginnen met de eerste groep. Dat zijn de strijkers. En in de orgelwereld praten we dan over de prestanten en strijkers als groep. En heel veel mensen kijken naar zo'n orgel en zien dan in eerste instantie die pijpen vooraan. Dat is de prestant, prestant 8. En u heeft allemaal sowieso dit papier. En achterop, misschien is het aardig om het er even bij te houden, staat de dispositie. En dat zijn de diverse klankkleuren van het orgel. En u ziet daar namen staan. Prestant, roerfluit, octavier. En op het bovenwerk holpijp, viola, dwarsfluit 4. En op het pedaal subbas, gedekt. En die getallen, die staan voor de lengte van de langste pijp van het register, van de klankkleur. Hoe hoger het getal, hoe lager het register klinkt. Dus een 8 voet klinkt duidelijk lager dan een 2 voet. En een voet is ongeveer 30 centimeter, dus de langste pijp van een 8 voet is 2,40 meter. En die langste pijp staat in het front. Dat is de middelste pijp die u kunt zien hier in de middentoren. Die prestant 8 gaan we eerst horen. Dan horen we de viola 8 van het bovenwerk. En dat is een zachte strijkersklank. U hoort echt dat hele milde en ook die typische aanzet van een strijker. En dan hoort u de tremulant erbij komen. En een tremulant is een apparaatje wat de wind in beweging brengt. Dat eigenlijk een zweving in de wind brengt. En ja, het heeft iets sentimenteels. Maar het is niet sentimenteel, ja, u mag het allemaal sentimenteel ervaren, dat is ook prima. Maar het is niet direct zo bedoeld. Het is een imitatie van het vibrato van een zanger. of van een strijker of van een blazer. En probeert u dat maar eens in te horen. Dus we horen eerst de present 8, dus die pijpen die in het front staan, grotendeels in het front. Dan horen we de hele mooie, zachte gamba van het viola van het bovenwerk. En dan horen we de tremolant erbij komen. Anton. Afgelopen woensdag hebben we hier met elkaar ook naar het orgel geluisterd in het kader van eindoplevering. En het was bijzonder om met elkaar te ervaren wat er gebeurt als je alle 8 voeten van het orgel, en die ziet u dus op het hoofdwerk, prestand 8, roerfluit 8, en u ziet op het bovenwerk de holpijp 8 en de viola en het pedaal speelt Anton ook wel subbas en gedekt bij, denk ik, maar dat je, als je al die 8 voeten bij elkaar koppelt, en hij gaat dat nu opbouwen, wat een enorme breedte aan klank je krijgt. En dat is heel uitgesproken door Knipscheer bedoeld als basis voor gemeentezang. Dan komen we bij een tweede groep. Dat waren dus de fluiten, had ik gezegd. En die zitten hier ook op. Ik vertelde al heel uitgesproken op het tweede klavier, op het bovenwerk. En dan horen we eerst een solistische fluit. Dat noemen wij een holpijp, die in de bas houten pijpen heeft. Dat zijn dus de laagste tonen. Hè, en de hogere tonen zijn van metaal. Daarna horen we een dwarsfluit 4, een Berdien Stenberg-achtige imitatie. En het aardige is, Knipscheer hield daar heel erg van. Je ziet eigenlijk op vrijwel alle Knipscheer-orgels op het tweede klavier een dwarsfluit. En daarna horen we allemaal enkel het ene register, de woudfluit 2. Dat zijn de hoogste tonen van het orgel. Dus ik wil Anton vragen ook helemaal bovenin wat te spelen. En als we dat gehad hebben, laten we er één blok van maken, Anton. Dan begint Anton weer de registers samen te spelen. En dan horen we eigenlijk een ensemble. 3 fluiten, een fluit 8, een fluit 4 en een fluit 2 samen muziek aan het maken. Dankjewel. Het is altijd erg leuk voor mij als je hier staat en je mag vragen wat er komt. Het gebeurt ook zo, dan is dat heel fijn. Dan de derde groep, de blazers. En we hebben, en dat is niet vanzelfsprekend, het register is ook later geplaatst. We hebben hier een trompet op het orgel. En dat was ook heel uitgesproken toen we ook spraken over de planvorming. Die trompet mocht ook niet weg. En u zult ook horen waarom niet. Een mooi uitgesproken trompet. Ik zei net nog tegen Anton, het is eigenlijk wel een soort van feesttrompet. Echt mooi, als bekroning van het volle werk. Maar je kunt hem ook mooi solo spelen. We willen graag even die gerestaureerde trompet, want die koppen, die delen van zo'n tongwerk, daar zit een messingstripje in wat trilt. En die trilling die wordt doorgezet in een beker, zeggen wij. En dat geluid, dat typische trompetgeluid, dat gaan we nu horen. U zult begrijpen dat ik in het lijstje nog heel veel combinaties kan gaan doen, maar we krijgen straks ook nog een concert. En ik heb ondertussen even op het klokje gekeken, een beetje oppassen. Maar tot slot willen we nog graag de hele opbouw van het orgel laten horen. Hoe je zo'n orgel van heel zacht op kunt bouwen naar het volle werk in een paar korte stappen, hoor, want het komt straks in het concert ook verder naar voren. Maar het is toch altijd leuk om even... U merkt hoe hij de registers, dus de klankkleuren erbij trekt. Doet hij samen met collega Hanno, heb ik begrepen. En dat ze daar samen een vol plenum, zeggen wij dan, van maken. En we beginnen heel zachtjes met, en die heeft u al gehoord, de viola van het bovenwerk. En dan komen daar de andere acht voeten bij. En dan op een zeker moment ook de hogere registers. Dan hoort u de octaaf 2, de mixtuur erbij komen. En uiteindelijk die hele karakteristieke trompet, die heeft u net gehoord. En daar sluiten wij dan deze klankdemonstratie mee af. Het is zo bijzonder hier dat je, als je die acht voeten allemaal zo bij elkaar hoort, dan hoor je al een enorme kracht. En eigenlijk, als dan die andere registers erbij komen, dan verbreedt het zich nog. En die hele kerk die vult zich, het is een heel goed en vrij doordacht klankbeeld. Ik spreek tot slot nog graag mijn waarderingen uit naar alle mensen die dit zo hebben mogelijk gemaakt, hebben gerealiseerd. We hebben hier inderdaad heel prettig kunnen werken. Daarvoor dank ik Jan de Vries, Jan van Verk. Altijd, ja, we hebben altijd contact gehad met elkaar. Was wat mij betreft in ieder geval heel aangenaam. En ook Anton en Boer wil ik heel graag hartelijk danken voor de fijne samenwerking. En maar natuurlijk en ieder, ook alle gemeenteleden, alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt, heb ik ook gezegd. Maar ik realiseer me heel goed hoe bijzonder is dat het allemaal mogelijk gemaakt is. Ik vind het ook fantastisch om vast te stellen hoezeer een instrument tot op de dag van vandaag, en dat wil ik graag heel duidelijk stellen, ook vandaag in de 21ste eeuw voor een orgelmaker en ook voor organisten zo inspirerend kan zijn. En dat heeft alles te maken met kwaliteit. En dit is een kwaliteit zoals die oorspronkelijk door Hermanus 2 knipscheer is gerealiseerd. En dat wil ik wel graag zo stellen. Ik wil u allen hier uit deze gemeente, mensen uit Nieuwveen en omstreken, van harte daarmee feliciteren. En tot slot spreek ik nog graag de wens uit dat dit orgel, deze kerkelijke gemeente en ook velen van de buiten, nog vele jaren mag inspireren tot Gods eer. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wil nu graag het orgel overdragen. We hebben afgesproken dat we dat doen, zoals het zo mooi heet, met een ferme handdruk. Dus ik ga kijken of ik dat ferm kan doen, Jan. En
het zal wel lukken, hoor.
Van harte gefeliciteerd.
Ja, dank u wel. En misschien nog een paar woorden mijnerzijds. Ik denk ook dat ik nogmaals de firma Rijl heel erg hartelijk moet bedanken voor deze restauratie. We hebben denk ik ontzettend plezierig samengewerkt. We zijn in januari op een vroege januariochtend begonnen. We moesten hier om een uur of 8 zijn. En zij waren er ook. En je kunt zich voorstellen, zij komen uit Heerde. Dat ligt ergens voor ons achter Apeldoorn. En ze waren toch op tijd. Dat vind ik toch voor een maandagochtend best wel een prestatie. We hebben ze daarna wel een bos sleutels gegeven trouwens. Hè, dat wij niet altijd zelf zo vroeg hier moesten zijn. En dat is perfect gelukt. Die sleutels heb ik trouwens afgelopen woensdag weer teruggekregen. Ook daarvoor dank. Want ik wil toch iets over zeggen. Dat vakmanschap en meesterschap van de firma Rijl. Ik bedoel, er wordt in de huidige tijd al gesproken over van ja, oké, vakmanschap bestaat eigenlijk niet meer. Hè. Het gaat allemaal aan geautomatiseerd, robotisering en dat soort toestanden. Ik moet je zeggen, ik ben in de fabriek in Heerde geweest. En ik ben daar toch erg onder de indruk geraakt van wat een orgelmaker, een orgelrestaurateur, wat die mensen allemaal kunnen. En dat zijn niet allemaal mensen met de kleur haar die ik hier toch overwegend zie. Maar het zijn ook gewoon vrij veel jonge mensen. Mensen een jaar of 30 Hans. En die zijn daar met veel liefde bezig om die orgels te restaureren. Om dat soort pijpen te maken zelf weer. Te maken echt. Dan denk je, nou ja, dat is gewoon, ja, dat werd vroeger gedaan. Dat wordt niet meer gedaan. Nee, het wordt nog steeds gedaan. Dus ik kan u aanbevelen, als u de gelegenheid bent, om toch eens naar die fabriek in Heerde te gaan. Want daar ziet u nog echt vakmanschap, meesterschap. Hans, nogmaals bedankt. Ja, dan zijn we nu toe aan het tweede deel. Het muziekprogramma. Onze organisten, vaste organisten. Anton den Boer is al genoemd. Piet van Riksoort en Hanno Hommel. En die worden daarbij ondersteund door Elsbeth Bonnevaas. En Sarine Brouwer. Succes!
mag ik u als gemeente en de firma Rijl van harte feliciteren met dat geweldige, ik zou bijna zeggen nieuwe orgel. En dan heb ik altijd zo, ik zit met de rug naar dat orgel en naar de organist. En eigenlijk zou je op zo'n moment, zou je gewoon al die banken om willen draaien en allemaal in die richting kijken. Dat, ja, dat verwacht ik wel. Voor de volgende keer. Ja. Even die Hermanus de Tweede knipscheer. Want je gaat dan even zoeken van, is naar de achtergrond geweest. Nou, blijkbaar is die meneer dus heel erg bepalend en die hele familie heel erg bepalend geweest voor de ontwikkeling van het orgel, huisorgels en kerkorgels in de 19e eeuw. Maar wat heel bijzonder was, dat die meneer met zijn firma in Hartje Amsterdam zat. Eerst geloof ik aan de Nieuwe Zuidse Voorburgwal. Het mooie is, in 1858 ging hij naar de Warmoestraat. En je zou je nu niet meer voor kunnen stellen dat daar een orgelfabriek zou zitten, juist in dat gebied. Maar iedereen die vanaf het Centraal Station wel eens Amsterdam is ingewandeld, die ziet dan het Damrak en daarachter ligt dan die Warmoestraat. Hij ging daar ook zitten omdat hij dan de orgelonderdelen per water kon vervoeren. Dat is een compleet andere tijd. Dus waarschijnlijk zijn die onderdelen voor dat orgel ook gewoon per schip vanuit de Warmoestraat van het Damrak hier naartoe gegaan, naar Nieuwveen. Het is op zich wel bijzonder dat in zo'n klein dorpje, daar midden in die polder, die toen trouwens nog helemaal niet zo oud was, dat daar zo'n mooi orgel terecht kwam. Dat men, want als je kijkt, dan zijn er ook knipscheerorgels in de Noorderkerk in Amsterdam en in de Oosterkerk. Hè? De Noorderkerk is geloof ik de grootste. Dus u hebt zo'nzelfde soort orgel, nou, daar is het iets groter, maar goed, als daar in die grote stad. Er zijn er nog 45 over en gelukkig heeft iemand ervoor gezorgd dat ik denk allemaal wel op de Rijksmonumentenlijst zijn gekomen. Waarom in 1858 vanaf Calvijn hebben wij de psalmen die eigenlijk, waarvan de bedoeling was dat ze gezongen werden. Daarvoor gebeurde dat eigenlijk niet. U kent wel het verhaal van de overgang van de katholieken naar de reformatie en wat dat betekende, dat het voor gelovigen zelf veel belangrijker werd om er zelf mee bezig te zijn met de Bijbel, maar ook met de zang. Men had toen in het begin de liederen van Dateen en die leenden zich nog niet zozeer voor ritmisch zingen. Dus men had dan een voorzanger en die voorzanger die zorgde dat alles een beetje goed verliep. Op de duur liep dat overigens niet zo goed meer en kwam er de behoefte, zeker na de nieuwe berijming, de psalmberijming van 1773, om een instrument te hebben wat de zang begeleidde. Dat betekende dus dat er ook veel, u zei dat al meneer Rijl, dat er veel klandizie was voor knipscheer. Want in allerlei kerken ontstond dus toen de behoefte aan zo'n orgel. Zo ook hier. Grote steden waren daar wat eerder in, want in de grote steden zat heel veel rijkdom vanuit de handel, bedrijvigheid. Maar ook kleine dorpen gingen daar dus mee aan de slag. En het moet echt in Nieuwveen op dat moment een enorme financiële opgave geweest zijn om zo'n orgel in de kerk te krijgen. Maar goed, dat lukte. We zitten op dit moment in een periode dat er heel veel kerken weer sluiten of een andere functie gaan krijgen. En dat betekent dat de aandacht voor het roerend erfgoed, zoals dat heet, het roerend cultureel erfgoed, ook het religieus roerend erfgoed, dat steeds meer belangstelling begint te krijgen en ook de nodige aandacht nodig heeft. Want Nou, zo'n orgel heeft nog een bepaalde omvang. Maar als je kijkt naar avondmaalzilver, we zien het hier ook staan, glas in lood, boekwerken. Voordat we het weten dreigt het te verdwijnen met het sluiten van kerken. Met name katholieke kerken zijn er een groot aantal die op het punt staan om te verdwijnen en al verdwenen zijn. Katharijnenconvent. Ik hou me een beetje bezig met het religieus erfgoed in de provincie. En vandaar dat ik het ook even noem. Katharijnenconvent uit Utrecht heeft inmiddels een handreiking roerend religieus erfgoed gepubliceerd. En daarin een oproep gedaan tot inventarisatie van al dit soort erfgoed. En een plan te maken voor ieder die het bezit voor behoud en bescherming. Ik mocht zelf ook nog eens een keer met zo'n in Apeldoorn, toen ik daar wethouder was, de gereformeerde Noorderkerk, kreeg ook een andere functie. En ik weet nog dat, dat was trouwens al knap dat het een andere functie kreeg, maar dat is ons gelukt. En een van de aspecten die daar toen aan de orde kwam was van, en wat doen wij met het orgel? En gelukkig had ik een ambtenaar kunst en erfgoed, cultuur, die daar de aandacht op vestigde. En het mooie was dat hij ook organist was in de gereformeerde kerk. Dus vandaar. En voor zover ik weet is het gelukt om dat orgel dus in stand te houden. Wel in een andere omgeving. Hè. Die kerk heeft een andere functie gekregen. Maar het orgel is er nog altijd. En ik denk dat dat een belangrijke opgave is in de monumentenwereld voor de komende tijd. Goed, ik zei al, het is een hele opgave voor een kerk als Nieuwveen om dit allemaal in stand te houden. En toen u dus vroeg van, kun je ons een beetje helpen? Hebben zowel de monumentencommissie als de gemeente gezegd, dat doen we. Ook omdat dit orgel in de sfeer van de monumenten van de gemeente een hele belangrijke is. Het is een hele bijzondere, want toen ik hier kwam en ik kreeg die lijst van monumenten voor me, toen zei ik dat er is één rijksmonument in Nieuwveen. En toen zei ik, dat is de kerk dan zeker. Nee, dat was niet de kerk, dat was het orgel. Een heel bijzondere situatie waar u hier mee te maken krijgt. Nou, ik heb heel veel waardering voor het feit dat u zich ingezet hebt om dit orgel weer in volle glorie te restaureren. Dat betekent dat u zuinig omgaat met ons erfgoed en dat is heel belangrijk. Want het kan ook anders gaan. Hè? Als je niks doet, gaat het langzamerhand te zielen en dan staat daar zo'n klein keyboard. En dat is het echt niet. Dit is echt anders. Goed. Het is weer terug naar de oorspronkelijke kwaliteit, zou ik zeggen. Dat Rijksmonument. En wij zongen daarnet. Even kijken. Laat ons naar hartelust zingen. En volgens mij hebben wij dat net gedaan. Naar hartelust zingen. En ik hoop dat u dominees hebt hier die u heel veel naar hartelust laten zingen. Want dan heeft dit orgel zijn nut. Ik wens u heel veel succes voor de toekomst met het orgel. En ik dank u echt voor uw betrokkenheid en voor uw inzet. Dank u.
Burgemeester, dank u wel. Ik kan je vertellen dat er inderdaad stemmen waren opgegaan om hier een soort keyboard-orgel neer te zetten en het geld te besparen. Maar we hebben dat toch niet gedaan. Allereerst wil ik Anton, Piet en Hanno bedanken. Maar in het bijzonder Elsbeth en Sarina. Kijk, die organisten die zien we hier eens in de zoveel tijd, hè? Eens in de per maand toch wel een paar keer. Jullie niet zo vaak, alhoewel soms toch wel een keer. Dus we willen jullie extra bedanken. En daarvoor hebben we hier voor jullie twee alleen jullie twee een bloemetje neergezet. Dat kunnen jullie straks meenemen. Dank jullie wel, nogmaals. Dan wil ik uiteraard ook nog iedereen bedanken die heeft bijgedragen in deze restauratie. De burgemeester noemde al dat de gemeente ook heeft bijgedragen. Er waren nog meerdere sponsors die hebben bijgedragen. Maar ik zeg altijd maar zo, uiteraard hebben de gemeenten hebben ook fors bijgedragen. En dat gezegd hebbende, moet ik u zeggen, hebben we eigenlijk nog niet helemaal genoeg om Rijl helemaal te betalen. Maak je geen zorgen hoor, wij vinden wel een potje waarin we dat kunnen doen. Maar mocht nog iemand denken van, gut, ik wil nog wat geven, nog steeds erg welkom. Nou, daarin op inhakende. Volgende week donderdag is er een concert. Het Miss Page Koor gaat er ook voor. En plus volgens mij ook nog het orgel wordt bespeeld. Dus dan is het toch de moeite waard om hier weer te komen. De entree is weliswaar €8. Meer mag ook trouwens. Maar het komt allemaal ten goede van dat gaatje wat we nog hebben. Heel hartelijk bij u aanbevolen. We hebben ook nog een drankje. En ergens daarachter staan ook nog hapjes voor u klaar. Ik hoop dat u daar nog van gebruik kunt maken. Kunnen we nog even bijpraten over deze restauratie. En over de goede dingen van het leven. Nogmaals, hartelijk dank dat u hier was. Komt nog eens een keer terug, zou ik zeggen. Te beginnen met donderdag. Nogmaals, dank en wel thuis. En gaat u vooral eventjes met ons het glas heffen. Dank u wel.
stoel. Ja.
Maar nou, wacht. Dit is de goede. Dit is de goede antwoord.
Oh? Ja, hallo.
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 Je komt even met zee,
ja?
Ja. Dat zie ik zee, ja. Ja. Leuk?
Ja, maar...
Ja,
ja.
Met de klank is het mooi.
Ja, dat is zeker.
De grond is mooi geworden.
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Gewoon een reuze.
Ja,
niet
ja.
Ja. Body. Ja. De oude klank van Knipsen. Ja, ja. Meneer Regel is een keurig gesmeld. Ja.
Ja, dat is wel leuk. Ja, dat staat.
Ja, ik had ook wel. Hij praat ook zachtjes.
Ik heb niet
staan. Spelen met Geel Basfluit?
Ja, best wel, ja. Ja.
Samen met Manno?
Ja, ook wel. Ja. Het is altijd wel leuk om. Hè?
En ook wel eens met in de kerk of zo?
Ja, ook wel eens meer in de kerk. Ja, met andere pianisten, organisten. Ja.
Ja. Ik vind het een ontzettend mooi instrument. Dwarsfluit. Is het wel niet zo drie?
Ja,
ik lees in de kerkblad dat we langzaam en zeker proberen met de gezondheid.
Ja.
Ja, we hebben in Soest, de oude kerk. Het stond vroeger in Harlingen, in de Zinnige. Als het goed is, voor het einde van het jaar. En anders ga je daar heel streng allemaal opschrijven ergens. En dan, ja. Mm-hmm. Ja. Ja.
Ja. Hij komt wel met de schip, maar dan eigenlijk niet.
Ja, dat klopt. Dat is het probleem. Ja. 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 Oh, we hebben daar wel het een en ander van, hoor. Ja.
Ze doen het allemaal maar.
Ja. 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 Ja, klopt.
Inderdaad.
Ja.
Hij sprak
de naam.
Oh ja.
Ja, jongen, jongen.
Ik ben niet van mij.
Ik zal het opzoeken op de Eugelsite.
Ja.
Leuk.
En dat, ja, het is, ja, deze dag. Maar er komt binnenkort nog een
video. Oké, heel goed.
Een box meer.
Oh ja, die heb ik niet in onderhoud, maar ik ken hem wel, ja. Maar je mag rustig een keer bellen. En dan, maar dan, zoek ik, dan moet je eventjes van tevoren zeggen wat je nodig hebt. Ja, want dan wil ik wel, oh ja, want dan wil ik wel even kijken of ik iets voor je bij elkaar kan zoeken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Gameren heb ik ook de inscripties van. Maar die stonden gepubliceerd door Jan Jongepier, hè, destijds, dacht ik.
Ja, ik laat het horen ook.
Ja?
Ik heb wat van
ja. Oh, ja. 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 Ja, je kunt misschien best een keer een mailtje sturen, dan kan ik het even een beetje bij elkaar zoeken. Want mijn vader, die doet dat.
Hij had toch Maarten Vos ook mee kunnen nemen?
Ja, maar Maarten is nog op vakantie, hij is in Frankrijk. Dus ik was al mijn, en alle jongens zijn een beetje onderweg.
Ja,
dus ik was vandaag
ook,
helemaal alleen.
En werken die jonge jongens ook, die met het rode haar, hoe heet die ook alweer?
Met het rode haar?
Ja,
ja, dat was Allard.
Allard,
ja. Maar Allard is ondertussen groot geworden. Allard is getrouwd en die heeft kippen en een hond.
Kinderen.
En kinderen vraagt hij al heel serieus over. Dat hij dat, ja.
Ja,
dus dat wordt een hele volwassen kerel.
Heeft hij nog steeds rood haar?
Het rode haar, dat groeit er een beetje uit. Maar dat is wel Allard, ja. Dat had hij inderdaad een beetje, ja. Ja, dat je dat nog weet, zeg.
Ja, dat klopt. Die ken ik ook. Dat is Allard.
Ja.
En heb je ook een zoon die door de bouwing wil?
Dat hoop ik. maar hij kan mooi spelen. Hij heeft twee weken geleden bij ons had de opening winterwerken. Er waren 300 man in de kerk. En toen heeft hij begeleid. Ja. Maar ik moest op een gegeven moment alle registers opentrekken. Zo hard werd er gezongen.
Een holtkreef?
Holtkreef, ja.
Ja,
ja,
holtkreef en ruil, hè? Die zijn...
Ja, klopt.
De speeltafel is Israël, zeg maar.
Ja. Ja, nog wel wat meer. Bovenwerk en rugwerk.
Ja.
Ik kan jou niks wijsmaken, je weet alles.
En hebben jullie ook nog een kistwagen?
Nee, dat is nog een beetje een gevoelig punt wat je nu zegt. Want die is door iemand uit Wapenveld er neergezet.
Ja.
Bij ons in de kerk. Nou ja, toe. Maar het is een mooi hartje hoor. Prima.
Ja,
dat is ook
ja,
heel meneer. Aardige meneer, ik ken hem goed.
Ja, ik ken hem ook heel goed.
Ja, meneer Hamberg.
Ja, meneer Hamberg. Die heeft ook nog twee. Ik heb nog twee onkels van hem dit jaar op de zijde.
Oh ja, prima. Nee, maar dat is
dat
prima.
Dat zijn die twee die bij hem thuis staan.
Oh ja.
Want ik ben naar de orgeldag in Wapenveld geweest.
Oh ja.
En na afloop van die orgeldag wil ik daar.
Oh, goed hoor.
Ik ben ook bij dat ruilorgel geweest in Wapenveld.
Ja, oh ja.
Dat is een hele mooie.
Ja hoor. Ik kom daar gewoon niet.
De Petruskerk?
Ja.
En daar kwam Maarten Vos
bij. Ja, want Maarten is ook overal.
Ja.
Anton heeft mooi gedaan hoor.
Maar die, bouwt ook,
ja,
wel,
prima.
Maar die bouwt ook voor zijn hobby-orgeltjes, hè?
Maarten, ja. Ja.
En
Maarten is een echte liefhebber. Ja,
ja, en toen had ik het een keer over kistorgeltjes. En toen ja, zei hij. Ik wil wel een beetje orgels op de zijde.
Ja, 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 ja.
Geen hondenhokken met pijpen.
Ja, ja, ja.
Dat zei hij toen. Dat doet die hondenhokken.
Maar dat mag hij niet zeggen, hè? Dat mag hij eigenlijk niet zeggen.
Nee. Maar jij vindt ze mooi.
Nou, nee, wij maken eigenlijk geen kistorgels omdat het zo'n hele kleine windvoorziening heeft.
Nou, die van Hamberg, die zit er goed in de wind, hoor.
Ja?
Okay. Ja. En die van Kloppen ook.
Ja, ja, hoor. Ja. Maar ik heb meer met zoiets. Dat is,
daar ligt mijn maar huid. Het is ook, maar in Bach's tijd, toen, ja, had je in Oost-
Oostenrijk.
Ja, maar een grotere orgel, hoor.
Ja, die waren groter, maar het waren wel een soort kist.
Ik loop die kant op.
Ja, want...
Oostenrijk
had je een soort
kistel,
maar die zijn dan ietsje groter.
Die zijn groter, ja. Nee, ik kom wel. Jawel, maar die zijn inderdaad groter.
Maar in Bachstijd, begeleiden ze die kantaten niet op een kistel, maar gewoon op een...
Ja, of veel grotere orgels. Ja, klopt. Dat is gewoon echt van laat. Dat wordt ook aan dingen. Ja.
Mag ik nog even bij de speeltafel kijken?
Ja hoor, dan moet je daar rechts naar boven.
Ja.
Is de moeder van Anton? Ah, dat vind ik leuk.
Ja, ja, daarom denk ik.
Goeiedag, ik heb met uw zoon veel contact gehad. Ja, dat was erg leuk. Ja, hij heeft ook mooi gespeeld. Ja, jongens. Ja, nou, het ziet er nog goed uit, hè? Ik zag hoe zitten. Nou, mooi. Ja, ja. De jongen heeft het. Ja, ja, ja. Ja, nee, mag er dankbaar voor zijn.
Zo, Leen, heb je genoten?
Ja, ik heb mooi begeleid. Hebben we er heerlijk tegen aangezongen.
Ja, ja, ja. Ja, dat voelt ook.
Ik hou er wel van, weet je dat? Dat een beetje dat.
Ja,
ja, hoe moet ik het nou zeggen? Dat. Ja. En dan leun je zo lekker tegenaan.
Ja. Een beetje een walsachtig, hè? Ja, ja. Maar waar ik zo blij om ben, dat jullie dit ook mee mogen maken. Ook al wat ouder. Uiteindelijk zijn we in 2004 ermee begonnen met bergwerf met Burgwald. En toen was het aan de kosten. Thank you.